Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
We blikken deze hele week terug op de seizoenen van PSV, Feyenoord, het Nederlands elftal. En dus is het ook hoog tijd om te gaan praten over het seizoen van Ajax. Het jaar 2021 van Ajax, waarin Ajax kampioen werd, Ajax de beker won. Ajax een hele unieke serie neerzet in de Champions League. Maar ook in 2021, in het vorig seizoen, niet heel ver kwam in Europa. Nou, daar gaan we over praten met Johan Inan, onze Ajax-watcher, en Sjoerd Mansou. Johan, hoe zou je het jaar 2021 van Ajax samenvatten in een zin? Of in een woord?
Ja, toch wel als succesvol, omdat... Het jaar begon met Super Januari, herinneren we ons nog. Daar sloeg Ajax zich heel goed doorheen. De tweede seizoenshelft in de Eredivisie geen wedstrijd meer verloren. Kampioen geworden ook, met een straatlengte voorsprong.
Dat is wel een lange zin dit, hè?
Hij plakte nog een paar zinnen aan, hè? Die Johan Inan.
Nou, dan doe ik het in één woord.
hij speelt vals.
In één woord, succesvol.
Succesvol. Sjoerd, hoe zou jij in vijf zinnen... Nee, hoe zou jij in één zin dit jaar van Ajax omschrijven?
Nou, ik zou toch iets met stabilisatie... Dat is niet een heel mooi woord, moet ik toegeven. Maar het was toch een beetje het jaar waarin Ajax... met name op internationaal vlak... een heel belangrijke stap zette naar een soort... bevestiging van zijn status. En dat is denk ik een belangrijk onderdeel geweest.
Ja, want internationaal, Johan, was het vorig jaar in het begin van, of in 2021, het begin van het jaar, natuurlijk niet heel succesvol. Nee, de Champions League.
Dat eindigde vorig jaar, hè, in de eerste week van december, toen Ajax door Atalanta uit de Champions League werd gekegeld. Opnieuw in de Europa League verder moest. En daar nog wel won van Lille en van Young Boys, maar vervolgens sneuvelde tegen AS Roma. Dat was tevens de in de Johan Cruijff Arena tevens de enige nederlaag in de tweede seizoen zelf. Maar daar hadden ze denk ik nog op iets meer gehoopt. Maar goed, het ultieme doel, het grote doel van Ajax was natuurlijk in de Champions League overwinteren. En zich weer bij de Europese elite scharen. En daar zijn ze feilloos in geslaagd eerder deze maand.
Ja, en als je dan bekijkt, Sjoerd, hoe de suprematie in de Eredivisie was aan het begin van 2021 en hoe dat in het tweede gedeelte van 2021, dit seizoen eigenlijk, hoe ingewikkeld het is om echt te heersen in de Eredivisie, is ook weer gek, hè?
Ja, dat heeft me ook wel een beetje verrast. En misschien is dat dan nog één volgende stap die Ajax moet maken, namelijk dat Europese succes proberen te koppelen aan honger in de nationale competitie. Eigenlijk zoals Bayern München daar wel heel lang in slaagt. Zie je dat Ajax significant minder presteert in de Eredivisie, hè, bekeken over de afgelopen maanden. En ja, dat kun je niet helemaal los van elkaar zien. De spelers zijn Champions League, en dat is misschien ergens wel begrijpelijk, maar niet goed, toch een beetje belangrijker gaan vinden dan een wedstrijdje tegen PEC Zwolle of tegen Go Ahead. En dat is misschien inherent aan de ontwikkeling waar de club in zit. Maar het kan natuurlijk eigenlijk niet.
En de vorige keren dat we andere spelers een kans hebben gegeven, hebben we niet thuisgegeven. En dat erger me mateloos. Want er staat morgen een heel goed elftal op het veld. Net als de vorige keren. Maar zoals ik al zei, we hebben niet gepresteerd toen. We hebben toen niet gewonnen. En ook in de samenstelling van morgen, dan moeten we winnen. En die druk staat op deze ploeg.
Ik denk uiteindelijk is de trainer inderdaad ook, dat is ook zijn job. Om de juiste mentaliteit in de ploeg te brengen. Maar dat gaat natuurlijk wel wat aan vooraf met selectiesamenstelling. Maar je moet ook wel de karakters hebben. Hè, die dat ook mee omarmen. En die dat ook mee kunnen initiëren.
Het is zo'n ongelooflijk sterke selectie. Die zo'n geweldig niveau kan halen in Europa. Ja, dan kan het bijna niet waar zijn dat je halverwege het seizoen al zoveel punten verspeeld hebt.
Heeft dat te maken, Johan, met die uitschakeling vorig jaar, of eigenlijk eind 2020 in die Champions League, dat ze dachten, weet je wat, die Champions League is vele malen belangrijker, daar willen we echt in schitteren, dat zo'n focus heeft gekregen in de tweede helft van 2021?
Nou, dat denk ik niet. Ten Hag zei erover dat het toch een beetje in het DNA van de vooral bij Ajax opgeleide spelers zit, dat er wat gemakzucht insluipt, dat je gewend bent om te winnen. En dat je dan, dat hebben Ryan Gravenberg onder meer een Sittard horen zeggen, hè, dat het soms lastig is om de focus te houden.
Ja, jongen van 19.
Ja.
Dat blijft bijzonder.
Dat blijft ook bijzonder. Het is alleen wel zo, denk ik, dat als je, want ze hebben ook pas 4 tegendoelpunten gehad. En die 4 tegendoelpunten, die hebben samengeleid tot 12 verliespunten. Vorig seizoen, of het hele seizoen genomen, waren het de 14. Ja, dat kan eigenlijk niet. En wat ook opvalt, is dat 3 keer fout is gegaan na een Champions League overwinning. Dus de staf Ten Hag vooral, die ziet daar vooral de grootste oorzaak in het mentale aspect, dat de ploeg kennelijk toch moeite mee heeft om Die switch te maken van een beladen en een spannend Europees potje naar bewijzen van een potje in Almelo op een grauwe herfstavond. Dat ze zich daar wat moeilijker voor kunnen opladen. Dus ik denk dat daar we eigenlijk allemaal dit seizoen zien voetballen. Dat is over het algemeen wel dik in orde. Maar er mag af en toe wel wat meer bezieling in.
Het was trouwens ook, Sjoerd, bedacht ik mij, het jaar van het vinkje.
Zeker. Ja, was het dit jaar? Ja, hè?
Ja.
Ja, ja, tuurlijk, begin van het
jaar. Hij kwam in januari binnen, ja. Haller. En het vinkje was vergeten door Jan Siemerink. Zodat hij niet meedeed in de Europa League.
Nee, stel je nou voor dat dit jaar weer was gebeurd met al die goals die hij gemaakt heeft. Ja, dat kan natuurlijk niet, want dan had hij die goals ook niet gemaakt. Maar het heeft wel pijn gedaan, om het zachtjes uit te drukken. En het, het blijft ook, en ook om het positief te beschouwen. Het blijft toch wel een van de meest bijzondere individuele prestaties van een voetballer. Althans van een Nederlandse voetballer, tussen aanhalingstekens, in ieder geval van een Nederlandse club, van dit jaar. Als je in de Champions League debuteert, je hebt nog nooit op dat niveau gespeeld. En je maakt doelpunten die de gemiddeldes van Lewandowski en Messi evenaren. Dan, dat is echt ongelooflijk. En ik kan er niet aan voorbij dat het ergens, denk ik, ook wel een beetje toeval is. Het is niet zo dat Haller natuurlijk nu de komende jaren steeds 10 goals gaat maken in de Champions League. Maar het is wel een geweldige samenloop van omstandigheden.
Nou, ik denk, serieus, als Siemerink dat vinkje had gezet, dan had Haller gewoon meegedaan om de titel voetballer van het jaar, toch, met al die goals?
Ja, dat denk ik dus niet. Maar goed, zo'n opportunist zijn we dan ook weer niet, hè? Laat ik er jou over.
In die, eerste Europese wedstrijden na dat vergeten vinkje, speelde Ajax tegen Young Boys en ook tegen Lille best wel goed met Tadic weer als valse spits. En toen leek de vloek wel een zegen te zijn. Weet je, die gedachte heeft Haller daarna keihard geloog gestraft door wat Sjoerd al zei, in zijn eerste Champions League wedstrijd 4 keer te scoren. In zijn eerste 6 wedstrijden steeds te scoren en de dubbele cijfers te halen, wat alleen Lewandowski, Messi en Ronaldo tot nu toe was gelukt. Ja, dat is heel, heel bijzonder. En Haller is volgens mij ook, er waren begin nog wat twijfels over, een hele goede aankoop gebleken. Anthony heeft zich dit jaar heel goed onderscheiden. Steven Berghuis is toch wel een schot in de roos gebleken. Dus ook op de transfermarkt heeft Ajax denk ik in het kalenderjaar 2021 hele goede zaken gedaan. Moet natuurlijk de mindere aankopen zoals Darami, die totaal nog niet uit de verf komt, die moeten we niet vergeten. Maar Ajax kan ook wel terugkijken op een succesvol transferjaar, denk ik.
Het was ook het jaar waarop iemand terugkwam die aan het verkeerde pilletje had gezeten bij Ajax. Hè? Als we dan toch zeg maar over kleine foutjes hebben, of het nou een vinkje was of een pilletje. Onana, dat heeft ook een beetje boven heel Ajax gehangen dit jaar, toch, Johan?
Ja, misschien nog wel meer dan dat vinkje. Want dat werd een hele soap, hè. Doordat toen het naar buiten kwam, waren ze natuurlijk ook in onderhandeling over een nieuw contract. Ajax sprak onmiddellijk de steun uit. Die wilden hem helpen bij de kas. En hoopte daarbij natuurlijk ook dat Onana zich wat loyaler zou opstellen en die krabbels zou zetten. Nou, daar had hij weinig trek in, want hij had zich al voorgenomen van het is tijd voor een buitenlands avontuur. Ik voel me daar klaar voor, ondanks die schorsing. Daarna hoopte Ajax hem in de zomer te verkopen. Die gaven hem ook de ruimte om te onderhandelen met andere clubs en zo nog wat aan hem te verdienen. Dat gebeurde ook niet. En zo zijn Onana en de achterban ook een beetje lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. Heeft Ajax aanvankelijk, omdat die schorsing, die werd ook gereduceerd, hè, met 3 maanden. Toen mocht hij, uit mijn hoofd in september mocht hij weer trainen. Toen heeft Ajax gezegd, we beginnen eerst maar eens bij de belofte. En toen kwam de blessure van Maarten Stekelenburg, waardoor Overmars, die in tegenstelling tot Ten Hag echt niet voornemens was om hem er weer bij te halen.
Nou, weet je, in voetbal weet je nooit, maar zoals ik het nu zie, zie ik dat niet snel gebeuren, nee.
Ja, de kans dat hij in de winter misschien nog een club vindt, acht je ook klein?
Ja, nou, dat zou kunnen, maar op een gegeven moment kom je toch ook op het punt. Ja, weet je, het moet nog wel een fatsoenlijk bedrag opleveren.
Door toedoen van Dusan Tadic ook, wat ik begreep, die namens de spelersgroep de steun uitsprak en hoopte dat Onana er weer bij werd gehaald, hebben ze besloten om hem er alsnog weer bij te halen. En nu heeft hij inmiddels weer 2 potjes, officiële potjes, voor Ajax gekiept. En, en is het de vraag of hij dan in de winter nog vertrekt. Maar het heeft er alle schijn van dat hij binnen nu en een paar weken bij Inter zal tekenen. En daar in de zomer naartoe gaat, transfervrij.
Dat, ondanks dat allemaal, dat Ajax gewoon goed gepresteerd heeft toch, Sjoerd? Want dat is best knap, toch? Dat je een beetje onverstoorbaar blijft, je speelt zonder publiek. Je hebt dit soort dingetjes, dit soort gevalletjes.
Ja, ik weet niet of dat direct met elkaar te maken heeft. Het is natuurlijk is het knap. Ik weet niet of het nou per se heel veel knapper is. Ja, puur in sportief opzicht. Ik geloof niet dat, zeker als dat dan op een gegeven moment een beetje achter de rug is en je bent weer een paar maanden verder, dan zijn spelers dat ook alweer vrij snel vergeten, denk ik. Dat dat nog wel meevalt, maar goed, ja, nee, het is helder dat het heel knap is, met name internationaal gezien, wat Ajax gepresteerd heeft. En dan komen we toch weer bij de Europa League loting uit. Nu gaan er met de Ajax supporters, weer rood van woede, want dat mag je niet zo noemen.
Jij gaat een leuke laatste week van het jaar tegemoet.
Je mag niets afdoen aan de successen van Ajax. Maar het was natuurlijk wel een beetje een gunstige loting. Dat heeft natuurlijk geholpen. Als je gelijk bij Manchester City en Liverpool zit, ik noem maar even wat. Ik weet niet eens of het gekund had, maar even uit de losse pols. Dan was het natuurlijk heel anders geweest. Maar dat neemt niet weg dat het een ongelooflijke prestatie is dat je gewoon 6 keer wint. En met pas 4 op doel, hè, die ook nog eens heel moeilijk, daar begonnen we mee. Die ook nog eens heel moeilijk begon in Lissabon met een hele merkwaardige blunder. Een blunder die ik nog nooit had gezien. Die was uniek in zijn soort. En dan denk je, dit wordt een lastig verhaal met die keeper. Maar die heeft zich ook fantastisch herpakt. Heeft ook die heeft toch wel iedereen verrast.
Ja.
Wie vond jij nou, Sjoerd, bij Ajax de speler van het jaar? Wie springt er echt uit?
Poeh. Het vervelende en het moeilijke is dat bij Ajax dat je een enorm verschil ziet tussen Europese prestaties en prestaties in de Eredivisie. Kijk, als ik naar de Champions League zou kijken, zou ik Anthony zeggen. Die heeft geweldig gespeeld op dat niveau. Maar die was in de Eredivisie af en toe niet vooruit te branden. En dan liep hij erbij als een verwend kereltje die weigerde met de opkomende bek mee te lopen. Dus dat vind ik een moeilijke. De grootste verrassing is Pasveer. Daar zijn we het volgens mij over eens. Johan, help eens even. Wie moeten we er nog meer uithalen?
Jurriën Timber, zeg ik. Die kreeg in januari. De eerste wedstrijd was tegen PSV. Daarna speelde Ajax tegen Twente. En dat was eigenlijk het moment dat duidelijk werd dat Ten Hag Timber in zijn basisopstelling wilde hebben. Want hij passeerde Schuurs. En daarna is Timber er eigenlijk nooit meer uitgegaan. En die ging echt als een komeet basisspeler. Waarbij iedereen volgens mij, toen ze hem zagen voetballen, zoiets hadden van wat een fijne, rustige verdediger, niet gek te krijgen. Stootte door naar Oranje. Poolfase EK geloof ik ook alles gespeeld, hè.
Ja.
En dit seizoen met Martinez, die er samen met Alvarez in februari in kwam. Ja, hebben zij denk ik toch ook wel de basis gelegd voor een heel stabiele defensie die nu in de Eredivisie ook pas 4 keer gepasseerd is. Dus als je het mij vraagt, kom ik bij Jurriën Timber uit. Dat vind ik misschien ook nog wel een groter talent dan Ryan Gravenberg.
Zeker.
Oké, mee eens?
Ja, zeker. Nee, Timber is vanzelfsprekend de doorbraak van het jaar geweest. En Gravenberg is toch wel een beetje gestagneerd. En dat is heel, heel vroeg om te zeggen, want hij is nog hartstikke jong. En daar trekken we ook helemaal geen conclusies bij. Maar er zijn wel een paar signalen waar je volgens mij zorgen om zou moeten gaan maken bij Gravenberg. En hij zelf ook, want hij moet het zelf doen. Het aplomb, het is nu de tweede podcast op rij dat ik het woord aplomb mag gebruiken, waar ik zelf dolgelukkig mee ben. Maar het aplomb, derde keer, waarmee die binnenkwam, ja, dat is er inmiddels wel een beetje vanaf.
Praat even verder, dan zoek
hij
ik
moet echt op. Wel. Wat zei je?
Praat even verder, dan zoek ik de betekenis even op. Aplomb.
Ja, heel goed. APLOOMB, Johan. Maar
het zou me niks verbazen als het ergens deze komende week nog in de krant verschijnt bij een Ajax-verhaal.
Ja, ik ga het wel proberen. Maar wat hadden we het over?
Aplomb.
Je had over het aplomb.
Ja, van Gravenberg.
Standvastigheid.
Het is natuurlijk een beetje, zijn tweede fase valt nu een beetje tegen. Is ook wel ergens verklaarbaar. Hè? Dat hebben jonge spelers bijna altijd. Die komen spetterend door en daarna hebben ze een soort dipje. Daar is ook helemaal niks mis mee. Maar het zit hem vooral ook een beetje in de houding. Hè? In de houding van zo'n jonge speler. Het oogt allemaal wel heel erg nonchalant en vrijblijvend. En ja, ik hoop dat ook tijdelijk is, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, het interessante was, we hadden het net over de houding en wat Johan net zei, dat Ten Hag dat dan koppelt aan de jeugdopleiding of de jeugdspelers die bij Ajax gespeeld hebben, dat daar dan zo'n soort van gemakzucht in schuilt. Dat vertaal ik even zo. Dat bedoel je, hè, Johan, ja. dat erin zit. Maar als je dan naar de opstelling kijkt van dit Ajax, dan heb je met Gravenberg en met Timber, heb je ongeveer de enige spelers, ja, Klaassen en Blind in het verleden, die zijn opgeleid door Ajax. Met Alvarez is niet opgeleid door Ajax. Martinez niet opgeleid door Ajax. Pasveer niet opgeleid door Ajax. Tadic niet. Haller niet. Berghuis niet.
Dat komt omdat de lat veel hoger is komen te liggen. Er wordt veel meer van je verwacht om Ajax 1 te halen. In de tijd van Frank de Boer haalden ze allemaal Ajax 1. En dat was ook het beleid. Dat was ook het principe. En dat is een ongelooflijke misrekening geweest. Het was ook een verkeerde inschatting in het, zeg maar, het plan Cruijff. Waar steeds de norm was om bij wijze van spreken 8-9 zelfopgeleide spelers in het elftal te krijgen. Nu hebben ze, een paar jaar geleden natuurlijk, zijn ze rigoureus van koers veranderd. Dat heeft er onder andere toe geleid dat je gewoon veel meer van jeugdspelers vraagt om het eerste te kunnen halen. Leslie de Sa en Jody Lukoki, die gaan nooit meer Ajax 1 halen. Dat kaliber spelers. En dat is denk ik wel een heel belangrijk verschil. Dus ik vind het niet per se. Je moet natuurlijk altijd zorgen, want daar is Ajax groot mee geworden, dat er jeugdspelers in het elftal staan. Maar voor mij is het niet per se verkeerd dat het er wat minder zijn dan vroeger.
Nee, maar dus vroeg ik mij af in dit geval, wat jij zegt, de lat is hoger gelegd. Hoe kan het dan een Ajax-probleem zijn als je de meerderheid van je basiselftal niet door Ajax zelf is opgeleid? Dat is toch dan geen excuus meer? Waardoor je in de Eredivisie niet kan opbrengen om je te motiveren tegen Heracles. Of juist misschien wel, omdat die voetballers een ander niveau gewend zijn.
Nee, helemaal mee eens. Ik vind ook dat het helemaal geen excuus kan zijn. En de laatste had Ten Hag, was Johan ook bij, toen na Feyenoord-Ajax in de Kuip, had hij het nog over de vermoeidheid van spelers. Wat best begrijpelijk is, want Ajax heeft veel wedstrijden gespeeld. Feyenoord ook. PSV ook. Maar toen refereerde hij aan een jong elftal. Ja, dat was natuurlijk larikoek. Ja. Dat is echt larikoek. Ajax heeft helemaal geen jong elftal. Er zitten er 2 of 3 bij die wat jonger zijn. Nou, die zijn inderdaad allemaal misschien vermoeid.
En bovendien,
maar dat geldt natuurlijk niet voor het hele
vorig jaar ging het, nu precies een jaar geleden, was de laatste wedstrijd was bij Willem II, geloof ik. Daar werd 1-1. En toen repte Ten Hag na afloop over het lampje dat op was gebrand bij meerdere spelers. Want een zwaar schema gehad. Veel jongens die veel gespeeld hadden. En toen we dit jaar in Oostenrijk spraken, voorbereiding op het seizoen, toen zei hij ook van ja, weet je, ik heb echt belang bij een brede selectie, want dan kan ik wat meer roleren en dan kan ik jongens ook fris houden. En dan wijst hij vooral naar spelers als Anthony, Timber. Maar dat roleren is dan denk ik niet helemaal goed gegaan als je aan het eind van het tweede seizoen zelf alsnog weer hebt over dat de frisheid ontbrak en dat bij bepaalde jongens de vermoeidheid toeslaat. En dat legde hij ook weer uit, toch, Sjoerd, met dat een aantal jongens, zoals een Timber, zeiden, ja, weet je, die was nooit speler in Ajax 1 geweest, maar die heeft dit jaar zijn doorbraak beleefd. Die speelt vervolgens een EK. Dus ook wel een drukke zomer gehad. Dus heel gek vond hij het ook niet, dat bij bepaalde jongens de belastbaarheid te wensen overliep.
Nee, helemaal mee eens. Maar dat is inderdaad bij Timber natuurlijk hartstikke logisch. Maar ik bedoelde meer dat hij generaliserend over een jonge elftal sprak. Dat is natuurlijk flauwekul.
Ja, nee, ben ik het ook niet mee eens. Hij beschikt over genoeg routine. Hoor. En dan wil ik het laatste wat ik erover wil zeggen. Het gekke vind ik ook van dat mentale verhaal. Is dat in het eerste deel van dit jaar won Ajax bijna alles. En dan was het ook, kan me de wedstrijd in de Arena herinneren, dat ze met 1-0 voorkwamen tegen Feyenoord. En dat met dank aan die Latino's, dat ze dat heel zakelijk over de streep trokken. En toen gaven we Ajax allemaal het stempel van grinta en karakter en noem alles maar op. En nu is het dan kennelijk binnen een half jaar is het gekanteld. Ik heb soms ook wel het gevoel van ja, weet je, het gaat wel heel veel over het mentale aspect. Zijn er ook niet gewoon tactische of technische oorzaken die puntverlies inluiden. Ik geloof niet dat het alleen het mentale aspect is.
Nou, geef eens antwoord op die vraag dan. Als het dan tactisch technisch is, waar zit dan het probleem?
Nou ja, dat tegenstanders zich natuurlijk ook steeds meer weten te wapenen tegen Ajax. We hebben bijvoorbeeld Go Ahead gezien, die dat hartstikke knap deden. Weliswaar een beetje vanaf eigen helft. Maar steeds een manier vonden om die diepgaande spelers, of dat nou de backs van Ajax waren, of die middenvelders die er overheen klappen, om die op te vangen. Ik denk dat daar ook een belangrijke oorzaak ligt. En wat wel zo is, denk ik, is dat, zo legt het Ten Hag het ook uit, dat als je na de Champions League wedstrijd met een paar procentjes minder in de Eredivisie gaat voetballen, dan kan je wel eens bedrogen uitkomen, omdat de tegenstanders van Ajax juist tegen Ajax meer dan 100% geven. Daardoor kan dat stroeven zeg maar ook gaan ontstaan. Daar geloof ik wel een beetje in. Maar om het alleen op dat mentale aspect te gooien, dat gaat me te ver.
Sjoerd, dat zegt eigenlijk ook een klein beetje dat Ten Hag dus misschien te weinig met zijn opstelling verrast en dat hij zijn spelers te weinig dwingt tot anders spelen dan wat ze gewend zijn.
Ja, maar wel met één interessante kanttekening. Want het is natuurlijk wel zo dat Ten Hag zijn vertrek min of meer heeft aangekondigd. En je ziet ook, hij heeft een doorlopend contract. Nou, dat is allemaal waar. Maar je hoeft niet eens zo'n hele goede verstaander te zijn om te zien dat hij eigenlijk voelt dat hij klaar is voor de stap naar het buitenland. Heeft hij ook eigenlijk gezegd. Al die contractverlengingen in de directie van de Ajax. Hè, dat rolde zich mooi uit. Hè, met Overmars en Menno Gele. En daar had Ten Hag natuurlijk eigenlijk had ook in dat rijtje moeten zitten. Hè, dat was in de oorsprong natuurlijk het idee. Nou, ja, dat is niet gelukt. En dat gaat ook niet meer gebeuren. Dus dat gaat wel een interessante. Heb je toch weer een beetje over het mentale terrein. Gaat toch wel interessant worden. Want Ten Hag, wat Johan terecht zegt, dat is een trainer die heel erg veel eist van spelers. Die de lat voortdurend heel erg hoog legt. Zal die absoluut niet mee ophouden omdat hij eventueel vertrekt. Misschien zelfs wel in tegendeel. Maar de vraag is natuurlijk, hoe bevattelijk zijn spelers daar dan nog voor? Wordt het allemaal in de beleving van spelers allemaal net iets vrijblijvender in de wetenschap dat die trainer straks weggaat? Er zijn talloze voorbeelden van. Bij andere clubs en in het verleden. Waarbij het toch effect had. Een aangekondigd contract. Nou ja. Er zijn natuurlijk ook uitzonderingen. Maar dat is wel wat er vaker dan normaal aan de hand is. Het is moeilijk. En je gaat het ook bij Danny Buijs en FC Groningen ga je het zien. Het is moeilijk om die focus vast te houden. En Bert van Marwijk noem je als voorbeeld. Die stond in de winterstop bovenaan met Feyenoord. In de tijd met Makkai en Hofland en zo. Dus een tweede periode bij Feyenoord was dat. En vervolgens eindigden ze volgens mij als vierde of zo. Ik weet niet meer precies, maar in ieder geval ver onder het kampioenschap.
Je ziet ook vaak, hè, dat clubs die besluiten rond de winterstop. Want dan vinden vaak de evaluerende gesprekken met de trainer plaats. Als ze besluiten om aan het eind van het seizoen uit elkaar te gaan. Dat dan de jus er een beetje uitgaat. En dat ze vaak het einde van het seizoen samen niet eens halen. Want dat heb ik bij PEC met John Stegeman bijvoorbeeld meegemaakt. Maar ik sluit niet uit, Sjoerd. Je hebt het net over Danny Buijs. Ja, weet je, het is voor beide kanten denk ik heel lastig. Een trainer die weet dat hij de volgende seizoen niet meer is. En ook de spelers die weten dat ze zich, als ze zich moeten bewijzen, dan zal dat voor de nieuwe trainer zijn. Maar die is er nog niet. Dus ja, weet je, die wisselwerking. Die laat dan denk ik te wensen over. Waardoor ik ook nog maar moet zien of Danny Buijs het seizoen in Groningen afmaakt.
Ja, kijk, zolang Ajax in de Champions League zit, zal het wel meevallen. Blijft dat seizoen levend. En dan zijn al die spelers, hè, die leven er naartoe. En die willen daarin uiteraard het maximale presteren. Dus dat zal nog wel meevallen. Maar als er een moment komt dat ze uit de Champions League liggen, wat natuurlijk best kan. Ofwel in de komende ronde of de ronde daarna. Dan komt er daarna, dan wordt het moeilijker. Want dan kan het zomaar zijn dat het ventieltje is losgetrokken. En dan kan zo'n trainer die dan gaat vertrekken wel een rol gaan spelen.
Want dan kan het zijn dat Tagliafico eerst nog gewoon op de bank gaat zitten zonder problemen en denkt ik accepteren dat ik een paar speelminuten krijg af en toe. Of Berghuis en Klaassen, die wisseling op 10, dat wordt nog geaccepteerd. Maar als een trainer weggaat en echt als die echt weggaat dan en je bent uitgeschakeld in de Champions League, dan voelt iedereen ergens ruimte ontstaan, toch?
Ja, zou kunnen. Dat is een beetje natuurlijk. Ja. Amateurpsychologie in de ruimte, maar daar is deze podcast ook een beetje voor bedoeld. Maar dat is helemaal geen raar scenario wat je schetst.
Maar even, nu gaan we ervan uit dat Ten Hag zijn laatste seizoen bezig is.
Ja.
Het ging natuurlijk om zijn uitspraken, dat hij zich er klaar voor voelde. Hij benadrukte overigens eerst, zei van ja, als ik hierop reageer, dan zie ik de krantenkoppen al voor me. En vervolgens liet hij wel voor het eerst echt een ander geluid horen door te zeggen van ja, ik voel me er klaar voor. En ik denk te weten wat erbij komt kijken.
Hij heeft het daarna nog een keer gezegd, hè, Johan?
Is wel,
ook voor de camera's.
Ja, het enige is wel, Sjoerd. Ik begin dan te denken van ja, weet je, welke club zou hem kunnen ophalen? En met wat hij gepresteerd heeft bij Ajax is Zijn er denk ik ook een aantal clubs uit de Duitse subtop, bijvoorbeeld een Gladbach, waar die denk ik een paar jaar geleden best had willen werken. Ik denk dat die voor dat soort clubs zal die Ajax niet meer verlaten. Dus dat groepje clubs dat hem daadwerkelijk zou kunnen binnenhalen met een mooi project waarin hij ook op transferbeleid zeg maar best veel te zeggen krijgt. Want dat is voor hem ook wel belangrijk, die samenwerking met Overmars, zeg maar die twee eenheid waarbij ze allebei een soort vetorecht hebben. Dat als Ten Hag zegt de speler komt niet, dan komt hij niet. En zegt Overmars hetzelfde, dan komt hij ook niet.
Die weet nooit met die Overmars, hè?
Precies.
Misschien gaat hij de trainer nog verrassen. Dan geeft hij nog een cadeautje. Dat zou zomaar kunnen.
Dat is voor hem wel belangrijk. Dus het is ook een beetje de vraag van, welke club is de komende zomer op zoek naar een trainer? Bayern München heeft net een trainer gehaald voor 20, 25 miljoen. Kijk, dat zou ik een hele mooie en logische stap vinden. Maar verder, de Engelse top, ja, die zijn volgens mij allemaal redelijk voorzien. Dan denk je al snel aan Manchester United of Borussia Dortmund, zou die denk ik ook nog geweldig vinden. Maar ik moet nog zien of die juiste club er in het voorjaar ook staat voor hem, waardoor die zegt van oké, jongens, het is na 4,5 jaar mooi geweest. Komt die niet, ja, dan zegt hij misschien wel van, weet je wat, ik doe er een jaar bij.
Ja, maar dat is het terecht punt. Hij is inderdaad afhankelijk van een relatief klein aantal clubs. Maar goed, Ten Hag is ook wel een type dat dit zijn inderdaad de meest logische. Bij Manchester United valt ook nog heel veel te winnen. Is tegelijkertijd een ongelooflijk moeilijke club en nog een stuk moeilijker dan Ajax. Gezien alle lijntjes daar en de Amerikaanse eigenaar, dat is ontzettend complex. Maar dat is een heel interessante. Nou, Dortmund is spreekt voor zich. Duitsland past natuurlijk ook goed bij hem. Maar ik sluit ook niet helemaal uit dat hij... Dat hij getriggerd wordt door een project. Dus ook echt een Ten Hag woord, een project. Dus dat ik noem maar iets hoor. Dus even helemaal uit de losse pols. Maar dat Hertha BSC, een club die in potentie heel veel heeft. Hè? Een club uit Berlijn. En kan natuurlijk ooit wat worden. Of NAC, zou ik eventueel kunnen. Ook heel veel potentie.
Jij doet er nu alles aan om naar NAC te halen. Dat kan echt niet dit. Dit is echt, ja, dit nee. Kan...
Ik moest even aan gevallen grootmachten denken. Dus toen kwam ik al snel op NAC. Nee, maar dat is flauw. Maar ik bedoel, clubs waar gewoon eigenlijk nog heel veel rek in zit. En waar echt nog heel veel...
Oh, dat valt NAC af.
...te winnen valt. Oh, nou, dat valt, dat kan niet slechter. Dus daar zit heel veel rek in. Nee, maar een club als... Ik noem het even een club als Hertha BSC. Maar dat kan je ook in andere landen zoeken. Waarvan je weet, van ja, dat heeft gewoon potentie. Dat heeft een grote achterban. Daar zit veel geld achter. Ja, dat kan voor Ten Hag ook wel interessant zijn. Om daar een soort meerjaren project van te maken. Want zo'n trainer is het natuurlijk wel.
Ja, daar lijkt hij de ideale coach voor. Hij tekende afgelopen seizoen bij, in april geloof ik. Maar dat was ook met de wetenschap dat die groep die hij tot zijn beschikking had. En op dat moment als het tierenlier draaide. Hij wist ook van hier gaat bijna niemand van vertrekken. De enige vraag, basisspeler, was dan of Tagliafico in de zomer een nieuwe club zou vinden. Is ook niet gebeurd. Dus daar kan het ook nog een beetje van afhangen. Kijk, krijgt hij het gevoel van Gravenberg tekent niet bij. Die moeten we in de zomer verkopen. Anthony kunnen we niet weghouden, ik noem maar wat, bij Bayern München. En Huppel de Pup wil ook nog vertrekken. Ja, weet je, dan moet je als trainer zijn. Dan weet je dan van, ik moet opnieuw gaan bouwen. En ik kan me voorstellen dat hij dat voor een tweede of derde keer, dat hij dat niet trekt en zoiets heeft van, ja, weet je, die nieuwe cyclus, die moet ze maar met een andere trainer in gaan. Dit is voor mij het moment om die stap te maken. Heeft hij heel sterk het gevoel van, dit elftal blijft weer intact, ja, dan wordt het ook wat makkelijker om die krabbel te zetten, omdat hij weet, en dat heeft hij dit seizoen ook al laten zien, als een groep bij elkaar blijft, ja, dan word je alleen maar beter. En ik denk dat hij dan nog best ziet zitten om nog een jaar te blijven.
Kortom, er is nog genoeg onduidelijk, maar genoeg ook zeker bij Ajax. We gaan eens kijken hoe 2022 wat ze ons gaan brengen. We hebben Ajax besproken. Johan Inan Sjoerd-Massoet, dank voor jullie tijd en jullie bijdrage in deze podcast. Volgend jaar uitgebreid Ajax natuurlijk ook weer in de AD Voetbal Podcast met alles wat er omheen gebeurt. En dan hopen we denk ik ook duidelijkheid te hebben over waar Ten Hag heen gaat of dat hij blijft. Dan hebben we dat thema gelijk daarmee behandeld. Jongens, fijne jaarwisseling en tot in het nieuwe jaar.
Yo, hoi.
Dit was een podcast van AD.nl. Alle afleveringen vind je in de AD-app.
Hou je van hardlopen? Luister dan naar onze podcast De Pacer, waarin Erik Brommert en ik, Pim Bel, vertellen over die mooie sport. We geven tips en nodigen interessante gasten uit. Luister op de site van het AD of via Spotify of Apple Podcasts.